De vorige keer zijn we vanuit Efeze 1 terechtgekomen, onder andere en uiteindelijk in Jesaja 53 en 54. Naar aanleiding van de uitspraak in Efeze 1, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Waarbij de gedachte is dat hij inderdaad zich verbergt in onze dagen, zoals aangekondigd uitgebreid in het Oude Testament. Maar vervolgens is de gedachte ook dat hij zich bekend maakt, zoals eveneens aangekondigd in het Oude Testament. Al moet ik er meteen bij zeggen dat weliswaar de algemene gedachte is dat hij in de toekomst zich bekend zal maken aan Israël. En dat is wellicht ook wat wij het gemakkelijkst in de profetieën lezen. Maar dat neemt niet weg dat de profetieën die erover spreken wel degelijk verband leggen met onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich bekend maakt op bijzondere wijze, en waarin hij inderdaad de verborgenheid van zijn wil aan ons bekend maakt, en tegelijkertijd dus niet aan de wereld of aan de ongelovigen. Wij waren laatst in Jesaja 53 en 54... en inmiddels komen wij dan terecht in Jesaja 57... Jesaja 57... waar gezegd wordt door de Heer in vers 16... Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou voor mijn aangezicht oversteld worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden en hen vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heer. En ik zal hen genezen, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om deze uitspraak van toepassing te brengen op de toekomstige situatie van Israël, waarin de Heer die zich in onze dagen verbergt, zich weer zal openbaren, hen weer zal geleiden, hun vertroostingen weder zal geven, vers 18. En waarbij hij degene die verre zijn en degene die nabij zijn, wie dat ook maar zijn, het zijn in wezen allen dan bij elkaar. Hij zal hen vrede geven, de vrede namelijk van het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Vrede wordt zelfs herhaald, zodat hij met grote nadruk spreekt over het verbond des vredes, zoals het juist in deze hoofdstukken van Jesaja naar voren wordt gebracht. En zoals gezegd, het is makkelijk om deze verse op de toekomst van toepassing te brengen. Dat neemt echter niet weg dat deze uitspraak wel degelijk van toepassing is ook op onze dagen, waarbij de Heer weliswaar aan de ene kant verbolgen is over het ongeloof van Israël, in elk geval, en waarbij zij afkerig heen gingen in de weg huns harten, de weg van het ongeloof uiteraard, de weg van Kaïn heette trouwens ook bij gelegenheid. Maar zo worden die genoemd in vers 17. Toch staat er, ik zie hun wegen en ik zal hen genezen, ik zal hen geleiden, vers 18, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Maar het dilemma zit hem gewoonlijk in het verschijnsel van die tweeledigheid van Israël, verdeeld immers in 2 en 10 stammen, waarbij de Nieuwtestamentische geschiedenis als zodanig zich slechts bezighoudt met inderdaad de 2 stammen van Israël. Want wie zijn het dan over wie de Heer verbolgen is? Men kan natuurlijk zeggen over het Joodse volk, maar neemt niet weg dat hij al jaren daarvoor verbolgen was en zich verborg voor datzelfde Israël, maar niet zozeer het Joodse volk, maar dan wel in het bijzonder over de 10 stammen. En van hen werd ook gezegd dat zij hersteld zouden worden op een of andere wijze. Misschien niet in waarom dat niet gewoon op onze bedeling ook van toepassing zou zijn, zoals het op vele andere plaatsen ook het geval is. Waarbij dus tegelijkertijd sprake is van dat de Heer zich aan de ene kant verbergt en verbolgen is over een deel, het ongelovige deel in ieder geval van de mensheid en van Israël in het bijzonder, waarbij aan de andere kant zich niet verbergt of niet meer verbergt voor degenen die in hem geloven. En beide dingen worden hier ook min of meer door elkaar genoemd, want voor het geval je zou denken dat in vers 17 nog gesproken wordt over hun ongeloof en daarna op zijn minst in de tweede helft van vers 18 over hun toekomstige bekering, dan moet ik er toch op wijzen dat vers 20 en 21 dan toch weer spreken over ongeloof. Zodat de algemene gedachte is dat tegelijkertijd sprake is van een gelovig deel en aan de andere kant is sprake van een ongelovig deel. Een ongelovig deel van het volk voor wie hij zich verbergt. Een gelovig deel aan wie hij zich openbaart. En het bijzondere is natuurlijk ook in deze uitspraken niet alleen dat rechtstreeks en expliciet feitelijk gesproken wordt over het nieuwe verbond, het verbond des vredes namelijk, maar dat aan de andere kant gesproken wordt over de vrucht der lippen in vers 19 hier. Dat is een uitdrukking die wij kennen uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 13, waar gezegd wordt dat wij goden lofoffers zouden brengen, namelijk de vrucht der lippen, dezelfde uitdrukking, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dat is wat wij uiteraard in onze dagen doen. Dus dat kan in ieder geval op onze dagen van toepassing zijn. Maar bovendien staat er, ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, voor degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. En daarmee lopen wij op de dingen vooruit, want dit is een uitspraak die net zo goed in Efeze geciteerd wordt, niet in Efeze 1, maar letterlijk geciteerd in Efeze 2 is het, meen ik nog, even kijken, Efeze 2, inderdaad, waar gezegd wordt, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees enzovoorts, en vreemdelingen waart van de verbonden der belofte enzovoorts, dat gezegd wordt, maar nu in Christus Jezus, vers 13 van Efeze 12, nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, en voorts wordt er onder andere gezegd, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, en dus ook niet meer verre, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, zodat gesproken wordt, in het bijzonder in Efeze 2, en daarna in Efeze 4 overigens, maar in Efeze 2 over degenen die verre waren, die nabij gebracht zijn, en ook wordt gesproken over degenen die nabij zijn, want degenen die verre waren, degenen die nabij zijn, worden samengebouwd volgens dat schriftgedeelte, op hetzelfde fundament, en ze worden gebouwd inderdaad tot de gemeente, waarna vervolgens inderdaad in Efeze 4 gesproken wordt inderdaad over de band des vredes, het verbond des vredes. Zodat deze uitspraken uit Jesaja 57 zo zonder meer in Efeze aangehaald worden en daar dan toch in elk geval worden toegepast op de gemeente. Waarmee ik niet graag zou willen uitsluiten dat deze uitspraken wellicht ook van toepassing zijn of zullen zijn op de toekomst van Israël in het algemeen. Zo is het namelijk met alle gemeentelijke waarheid. Het is waarheid die sowieso op Israël van toepassing is, maar van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Maar het is ook wat we duidelijk hier in deze uitspraken herkennen. De Heer die zich verbergt aan de ene kant, maar aan de andere kant, die de gelovigen althans geneest, hen geleidt, hun vertroostingen geeft, waarbij niet alleen vrede, maar ook troost of vertroosting ook een van de vaste uitdrukkingen is ter aanduiding van het nieuwe verbond, of meer in het algemeen. Troost is een van de kenmerken dan, laat ik dat zomaar zeggen dan, van het nieuwe verbond. Maar waar dan ook in de schrift over troost gesproken wordt, wordt daarmee verwezen inderdaad naar het nieuwe verbond, het verbond des vredes enzovoort. Waarbij degenen die verre zijn in onze dagen wel degelijk nabijgebracht zijn en deel hebben gekregen aan het huis gods en dus huisgenoten gods zijn geworden. Het zijn bovendien ook de dagen waarin wij leven, waarin de goddelozen, Jesaja 57 vers 20, waarin de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen namelijk hebben geen vrede. Dat is ongetwijfeld een uitspraak over de situatie van de volkeren in onze dagen. Al was het maar omdat uitspraken van gelijke strekking worden gedaan in de eerste verse van Psalm 2, de bekende woorden van waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid enzovoorts. Dat is ook een vergelijking met de zee, namelijk via de daar gebruikte terminologie. Maar die uitspraken uit Psalm 2 worden wel degelijk op onze dagen van toepassing gebracht. In ieder geval vanaf de dagen van Pilatus en Herodes. Want zo worden deze versen namelijk uitgelegd in handelingen, waarbij gezegd wordt dat Joden en heidenen een verbinding, een verbond gemaakt hebben tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Precies zoals Psalm 2 zegt, neemt echter niet weg dat zonder de verklaring van handelingen deze uitspraken uit Psalm 2 ongetwijfeld en meer in de breedte van toepassing zullen zijn op de dagen die ook nu nog toekomst zijn, waarbij de Joden heidenen of Israël en de heidenen in opstand zullen zijn tegen God, maar waarbij de Heer toch, of waarbij God toch zijn gezalfde, zijn koning gesteld heeft over Sion, en die zal inderdaad de heidenen aan zich onderwerpen met één ijzeren roede, precies zoals Psalm 2 dat zegt. Maar neem niet weg dat de Bijbel zelf zegt dat diezelfde psalm al van toepassing was in de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus. En dus is de psalm van toepassing sindsdien, sinds de opstanding van Christus, sinds het heden uit Psalm 2, waarop tot de Heer Jezus gezegd was, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in ieder geval van toepassing totdat de zoon van de vader zal eisen. En dus hij vervolgens de heidenen aan zich ook in de praktijk zal onderwerpen. Dat betekent dus inderdaad dat er diezelfde uitspraken van toepassing zijn in onze bedeling, maar net zo goed in een volgende. En datzelfde geldt dan ongetwijfeld ook voor deze uitspraken die ik beschouw in elk geval, hier in Jesaja 57, de laatste verse, uitspraken die ik beschouw als een variant op Psalm 2. Wij vinden ze trouwens wel vaker. Uitspraken waarin de onrust van de golven der zee vergeleken wordt met de onrust van de volkeren. Goed. Lijkt me duidelijk. Dat is Jesaja 57. Dan hebben we nog de beroemde uitspraak van Jesaja 65. Er staan er in deze hoofdstukken trouwens veel meer die in het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast op de gemeente. Maar ik beperk me zoveel mogelijk tot de uitspraken die verband houden met rechtstreeks met de inhoud van de Efezebrief. Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Of gewoon, ziet, ik ben. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg die niet goed is, een weg namelijk naar hun eigen gedachten. Het zal duidelijk zijn dat deze versen zo zonder meer aansluiten bij de uitspraken van Jesaja 57, die we zojuist gelezen hebben, waarbij inderdaad beurtelings gesproken wordt vanuit een verschillende positie. Dat wil zeggen, hier wordt in Jesaja 65 vers 1 aan de ene kant gesproken over een volk dat de Heer gevonden heeft, of dat de Heer gevonden heeft, en in vers 2 spreekt de Heer over een volk dat in tegendeel ongelovig is. Zo beurtelings, om en om. En dat is de beschrijving van de situatie zoals we die in bijzonder in onze dagen kennen, waarbij de Heer zijn handen heeft uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, een volk dat wandelt op een weg die niet goed is naar hun gedachten. Een weg naar hun eigen hart, zoals het feitelijk stond in Jesaja 57, vers 17. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg huns harten. Dat dat een beschrijving is van het ongelovige Joodse volk in onze dagen, lijkt mij een duidelijke zaak. Maar de vraag is dan, over wie gaat dan vers 1 van Jesaja 65? Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. En ik ben is een variant uiteraard op de naam Jehovah. Het zal duidelijk zijn dat die uitspraak van vers 1 een uitspraak is over de gemeente die hem niet zocht. En voor wie de Heer feitelijk verborgen was, maar aan wie de Heer zich openbaart. Het verborgene wordt immers gezocht en eventueel gevonden. En de Heer zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. De uitspraak dus over de gemeente, aan wie de Heer, of door wie de Heer zich heeft laten vinden, als ik het zo mag zeggen. Al moet ik er meteen achteraan zeggen, dat als je dat zo letterlijk mogelijk neemt wat ik nu zeg, dan klopt het natuurlijk niet. Want als ik zeg dat het slaat op de gemeente, dan is dat wel juist. Maar als je het letterlijk gaat interpreteren, klopt het niet. Want je kunt moeilijk zeggen dat de gemeente naar hem gevraagd heeft. Dat is niet zo. Pas sinds wij hem gevonden hebben, maken wij deel uit van de gemeente. De gemeente is niet het volk wat niet naar hem vroeg en toch vond. De gemeente is het volk dat hem gevonden heeft. Hebben we die? Zodat deze uitspraak ook hier uit Jesaja 65 vers 1 een uitspraak is dus over de 10 stammen van Israël, die hem niet zochten, maar die hem wel gevonden hebben. En waaruit dan dus vervolgens de gemeente ontstond. Zodat je ze hier naast elkaar hebt, in principe in vers 1 de 10 stammen en in vers 2 de 2 stammen. De 2 stammen die ongelovig waren, mede vanwege de wet waaronder zij leefden. De 10 stammen die de Heer gevonden hebben, niet gehinderd door de wet, omdat ze daar niet onder leefden, al in geen eeuwen meer. En zij vonden, en daaruit ontstond inderdaad de gemeente. En de Heer maakte zich aan hem bekend en zei, aangenaam, nou dat zei hij niet, hij zei wel hoe zijn naam was. Ik ben, zie, ik ben. Woorden van die strekking hebben we trouwens vorige keer ook gelezen, maar dat ben ik misschien alweer vergeten, uit Jesaja 45 namelijk, waar de Heer zei in Jesaja 45 vers 3... Oké, omdat we teruggaan, Jesaja 45 vers 3, waar de Heer zei, ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn, die verborgen waren en dus geopenbaard worden. De verborgene rijkdommen, er staat er dus ook bij, de verborgene rijkdom. En welke rijkdom dat is ongetwijfeld de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig over ons is geweest, met de term dus weer uit Efeze. Opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben, maar dat is hetzelfde als zie ik ben. Omdat gij moogt weten dat ik ben, of dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. En wie roept hij dan bij zijn naam? Als hij zelf de God van Israël is, wie roept hij dan bij de naam? Dat moet dan toch Israël zijn, zou je zeggen. Maar dan staat er om Jacob mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heer en niemand meer, buiten mij is er geen God. Ik zal u godden, hoewel gij mij niet kent. En die uitspraken horen dus inderdaad vergeleken te worden met Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. En aan de andere kant, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Zodat inderdaad vers 1 spreekt over de positie van 10 stammen, waar die tot geloof komen in het algemeen gesproken dan, maar in ieder geval waaruit de gemeente ontstaat. En vers 2 spreekt over de 2 stammen die ongelovig zijn en waaruit dus inderdaad niet de gemeente ontstaat. Ik meen trouwens, maar ik ben al even aan het dwalen, ik meen trouwens dat die uitspraak van Jesaja 65 werd aangehaald in Romeinen. Maar ik zit er hier niet bij staan. Ja, toch? Romeinen 10. Zie je wel. Romeinen 10 vers 20. Nou, foutje dan. Maar het hoort wel zo. Romeinen 10 vers 20. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden. Hoe vinden jullie? Ik ben openbaar geworden. En ik blijf volhouden wat ik altijd al zeg. Als iets openbaar wordt, dan was het dus verborgen. En dat is waar we het over hebben. Dat verborgenheden aan ons, de gemeente dus, bekendgemaakt zijn. Ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vragen. En in Jesaja staat 2 keer, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Maar goed, dat had ik al verklaard. Maar het blijkt zelfs via het Nieuwe Testament nog beter te kloppen. En ook vers 2 uit Jesaja 65 wordt aangehaald in Romeinen 10, volgende vers, vers 21. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ongehoorzaam en tegensprekend, terwijl Jesaja zegt, wederstrevig en op een weg naar hun eigen gedachten. En dat betekent ongelovig. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar juist in Romeinen, dat is niet algemeen bekend, maar juist in Romeinen 9 tot en met 11 wordt in het bijzonder ingegaan op de bijzondere verhouding die er nou eenmaal is tussen de gemeente aan de ene kant en Israël aan de andere kant, waarbij merkwaardigerwijs onder Israël in de eerste plaats kennelijk altijd verstaan wordt het Joodse volk. Wat erg, eenzijdig is natuurlijk, want het Joodse volk is maar een deel van Israël. Maar over het andere deel wordt Expliciet althans, in Romeinen 9 tot en met 11 niet gesproken. Maar van belang is te zien dat in Romeinen 1 tot en met 8 wel degelijk gesproken was. Misschien niet over de gemeente met een hemelse bestemming, want dat lees je inderdaad niet. Maar er wordt wel gesproken in Romeinen 1 tot en met 8 over de gelovigen van onze dagen. Aan de ene kant uit de Joden, maar in meerderheid uit heidenen. De brief is niet voor niks aan Rome geschreven al. Aan de gemeente in Rome. Maar er wordt gesproken over een gelovige van vandaag die collectief deel hebben gekregen aan allerlei zegeningen waarvan wij geacht worden te weten dat ze aan Israël beloofd waren. Zo valt het bijzonder op, dat sla ik één bladzijde terug, zo valt het bijzonder op dat in de tweede helft in ieder geval van Romeinen 8 gesproken wordt over dat wij kinderen God zijn en dat we onderweg zijn naar onze toekomstige aanstelling tot zonen. Staat er wel een keer of drie, zeker. En daarna opent hoofdstuk 9 met te zeggen dat de maatschap van Paulus naar het vlees, die bestaat uit de Israëlieten, welker is de aanstelling tot zonen? Dat staat er gewoon. Terwijl hij in hoofdstuk 1 tot en met 8 uiteengezet heeft dat die aanstelling tot zonen bestemd is voor de gelovigen van vandaag. En in Romeinen 9, de eerste verse, zegt hij, nou, het was oorspronkelijk beloofd aan Israël, zodat daar in ieder geval het verschil blijkt tussen zijn maatschap naar het vlees, wat hij dan Israël noemt, aan de ene kant, en de gelovigen van vandaag aan de andere kant. Maar dat is het verschil uiteraard tussen het Joodse volk aan de ene kant en aan de andere kant de gemeente. En vervolgens schrijft de apostel hoofdstuk 9 tot en met 11... om uiteen te zetten op welke merkwaardige wijze de gemeente van vandaag juist deel gekregen heeft aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. Dat is maar waar het om gaat. En hij vervolgt dan met te zeggen, het is niet alles Israël, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, niet alle Israëlieten zijn ook werkelijk Israël. En het volgende vers, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle zonen. En dat betekent dus dat een deel van de Israëlieten, of van het zaad van Abraham, inderdaad geen zonen van Abraham, geen erfgenamen van Abraham zijn, enzovoort. En in vers 6, niet allen die tot Israël horen, stammen ook van Israël af. Met andere woorden, om het dan maar eenvoudig even uit te leggen, de gedachte is gewoon dat alleen gelovige Israëlieten Israël zijn. Maar dat een groot deel van de Israëlieten, van Israël dus, bestaat uit heidenen. Maar dat zijn gelovigen en dus erfgenamen van Abraham. En daar krijg je de merkwaardige verschuiving van hoe de zegeningen die in Israël beloofd zijn, terecht zijn gekomen. Slechts, uiteraard, bij de gelovigen uit Israël. Maar aangezien het niet op afstamming vastzit, terwijl dat er dus niks mee te maken heeft, zoals uit de rest van Romeinen 9 blijkt, wordt dus ook vastgesteld dat diezelfde zegeningen dan dus ook terechtgekomen zijn bij de gelovigen uit de heidenen. En zo ontstaat een ander volk, wat net zo goed Israël genoemd wordt, maar dan niet op aardse gronden of op grond van afstamming, maar op grond van geloof. En in onze dagen is dat Israël de gemeente. Alleen na de opname van de gemeente krijg je net zo'n Israël, want een deel van Israël komt niet tot geloof en een deel van de heidenen komt weer wel tot geloof. En die combinatie van gelovigen uit zowel Israël als de volkeren gaat de 1000 jaren binnen en de ongelovigen niet, net zo min. En dan krijg je hetzelfde verhaal dus nog een keer. Maar daar gaat Romeinen niet over, vanzelfsprekend. Maar Romeinen maakt inderdaad die vergelijking tussen het ongelovige Joodse volk aan de ene kant, aangeduid als Israël gewoonlijk, en een ander volk, en in de praktijk zeggen we gewoon, dat is de gemeente, maar er blijven altijd wat vreemde uitspraken, omdat de uitspraken in hun uiterste consequentie weliswaar op de gemeente van toepassing gebracht worden, maar kunnen worden, maar oorspronkelijk niet, want je kan nooit zeggen dat de gemeente de Heer niet zocht eerst, maar dat de gemeente wel de Heer gevonden heeft. Dat was namelijk niet de gemeente die de Heer niet zocht, dat waren heidenen die de Heer niet zochten. En ze vonden de Heer en zo ontstond de gemeente. Maar wat is dan dat volk wat de Heer niet zocht, maar hem wel gevonden heeft? Dat nadat het gevonden heeft, is het de gemeente, maar voordat het vond, was toch Israël. Alleen niet het Joodse volk, maar inderdaad, zeg maar Efraïm of Jozef of hoe je ze maar aanduidt. Zo ken ik er nog een, want één vers verder terug in Romeinen staat, heeft Israël het niet verstaan, vraagteken, heeft Israël het niet verstaan, nou daar gaat het nou over. En dan zegt de apostel, Mozes zegt om te beginnen, Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Alleen dat is Hebreeuws. Maar staat er in het Grieks en toen heeft men vertaald met... Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Maar als je de schuingedrukte woorden weer weglaat, herken je het ogenblikkelijk. Er staat gewoon, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. En eigenlijk, door niet mijn volk, door Lo-Ami. En vervolgens, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar wie is dat volk dan? Is de gemeente Lo-Ami? Het moet over de gemeente gaan, dat kan niet missen. Maar is de gemeente dan Lo-Ami? Nee, dat gaat dus niet. En is de gemeente een onverstandig volk? Nee, wij waren onverstandig. De vracht en onedel, het onwijze enzovoorts. Maar we hebben Christus die ons geworden is wijsheid van God. En God heeft aan ons bekendgemaakt zijn wijsheid bestaande in verborgenheid. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Wij zijn dus juist per definitie het wijze volk. Of we allemaal tot die wijze gerekend moeten worden is maar de vraag. Maar het volk als zodanig heet juist dat wijze volk omdat het Christus ontvangen heeft. Die ons geworden is wijsheid van God, 1 Korinther 2. Of in wie al de schatten der wijsheid de en kennis verborgen zijn, Colossenzen 2. Wie is dan Lo-Ami, namelijk dat onverstandig volk? Nou, dat kan niet missen. Als je aan de Jood vraagt wat is een onverstandig volk, moet hij meteen het antwoord kunnen geven. Want zij zijn verstandig, volgens Romeinen 2. Zij zijn verstandig, want zij hebben de wet. En beschouwen zich als leraar der onwetenden. En als leidsman der blinden, zo staat het er allemaal. En onverstandige, volgens de Joodse betekenis van de term, betekent gewoon heidenen. Degenen die de wet niet hebben. Nou, wie hebben, noemen ze een volk wat de wet niet had? Vanuit Joods standpunt kom je dan eerst terecht bij de 10 stammen van Israël. Zo zit het nou eenmaal. En hoewel Paulus je hier niet expliciet noemt, verwijst hij er toch naar. Ik heb altijd de indruk dat hij uitdrukkelijk vermijdt om de term te gebruiken. En hij gebruikt dus hardnekkig voor het Joodse volk, want daar praat hij over, gebruikt hij de term Israël. Terwijl dat eigenlijk maar de helft dekt. Natuurlijk, hè. Maar niettemin, hij geeft verwijzingen genoeg die inderdaad op deze kwestie duiden. Nou goed, in elk geval, de apostel haalt hier in hetzelfde verband Jesaja 65 aan. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En hij zegt zelfs, ik ben openbaar geworden aan hen die naar mij niet vraagden. Dat wil zeggen, toen de Heer zich verborg voor het Joodse volk, openbaarde hij zich aan de 10 stammen van Israël. Dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes. En die zei, ja, de Heer heeft gezegd van, ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En ook die moeten mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde, 1 herder. Dus zij die verre zijn van die andere stal, en zij die nabij zijn van deze Joodse stal, en die schapen daaruit die hem kennen, zouden hem volgen. En zo wordt het 1 kudde. Waarbij je afvraagt, je moet constateren eigenlijk dat er dan toch schapen uit de stal hem niet volgen. En zijn stem niet kennen, want zo zit het dan natuurlijk. Maar de gedachte blijft een volstrekt Bijbelse en ook een volstrekt Nieuw Testamentisch, omdat de Heer zelf ook naar deze kwestie uitgebreid verwezen heeft. Maar daar moeten we het nog over hebben, want deze uitspraken worden natuurlijk ook in Efeze aangehaald. Maar daar hebben we het nog over. Dus wat Jesaja 65 betreft, zou ik het hier maar bij laten. Lijkt me duidelijk genoeg dat dat slaat op gemeentelijke waarheid. En op de kwestie van dat wat verborgen was, inderdaad door de Heer werd geopenbaard. Er gaat trouwens nog veel meer over uit dit hoofdstuk, maar dan laat ik het maar bezitten. En ik blader nog even naar Ezechiël 39. Ezechiël 39, vers 24. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld, en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen, Ruchama, Hosea, weet je wel. Ik zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls en ik zal ijveren over mijn heilige naam. Maar de naam Juda ontbreekt.
De naam Israël wordt genoemd.
En dat kan dus net zo goed een verwijzing zijn naar 10 in plaats van 2, of zelfs naar 10 in plaats van 12. Dat moet dan uit het verband blijken, maar dat hebben we hier nauwelijks. In elk geval, ik zal me ontfermen over het ganse huis Israëls en ik zal ijveren over mijn heilige naam. Maar ik had ook vers 23 eigenlijk al moeten lezen, geloof ik. Ja. De heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartij, dus zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. En dan vers 24, naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en dus ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom zegt de Heer, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal me ontfermen over het ganse huis Israëls en ik zal ijveren over mijn heilige naam. Waarna we verder lezen in Romeinen 9 en zeggen, maar die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, zodat de term Israël niet uitsluitend gebruikt wordt voor 2, 10 of uiteindelijk 12 of 13 stammen van Israël, maar net zo goed voor de gemeente, want dat blijkt daar. Zodat de uitdrukking hier tamelijk ruim is en kan dus heel goed op onze dagen van toepassing gebracht worden. Dat geldt ook voor vers 29, want ik lees ze niet allemaal. Hè. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Maar als je in Efeze 1 verder leest, heeft de Heer zich aan ons bekendgemaakt en het verborgene aan ons geopenbaard en zegt vervolgens dat wij inderdaad de geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En over de toekomende erfenis gaat het hier ook, maar dat heb ik net even overgeslagen in dit schriftgedeelte. Het gaat dus wel degelijk om volstrekt dezelfde dingen. En daar heb je het weer. Dan moet je eens luisteren. Als je nou terugbladert, dan krijg je eerst hier in hoofdstuk 39 een verhaal over Gog, de vorst van Ras, Mezech en Tubal. De profetie dus over Rusland en bondgenoten. Waarvan we weten, en het staat hier ook, dat zij het land Israëls, de bergen Israëls, zouden veroveren. Maar daar zouden zij ook omkomen. Binnenkort in dit theater, denk ik er altijd bij. He, want de wereld is een strijdtoneel. Met dubbel O, dubbel N, dubbel E. Van meneer Katz. Dus theater dus toch, hè. Dan komen ze uit het noorden naar de bergen Israëls. En wij lezen in dit schriftgedeelte over hoe Rusland en bondgenoten in de laatste helft van de 70e week van Daniel inderdaad de Joodse staat, de staat Israël, zullen verwoesten enzovoorts. En als we dan zo verder lezen in dit hoofdstuk, dan hebben wij het idee dat de uitspraken aan het eind van hoofdstuk 39 dus toegepast moeten worden op de dagen na de 70e week van Daniel, waarin Israël tot bekering komt, waar de Heer hen zal verzamelen en hen zal terugbrengen in het land. En daar is geen spel tussen te krijgen, dat is ook zo en daar is het ook op van toepassing. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat de enige toepassing is, want ik ken er nog precies, maar dan ook precies net zo een. Uit Joël namelijk. Want Joël 1, 2 en 3 spreekt over precies dezelfde zaak, over hoe Rusland en zijn bondgenoten in de tweede helft van de 70e week van Daniel, wel degelijk, voor de aanvang van de dag des Heren, staat er gewoon allemaal bij, inderdaad de Joodse staat zal verwoesten. Met op slot de verwoesting van Jeruzalem. En dan zal er verlossing zijn voor degene, voor al wie de naam des Heren aanroept, want Jeruzalem zal ontkoming zijn enzovoort. En dan zal de Heer zijn geest op hen uitstorten. Maar toen zei Petrus op de Pinksterdag, nou ja, dan weet je wat ik ga zeggen. Het is nu vervuld. Dat wil zeggen, het eerste deel niet, dat verhaal over Rusland niet. Maar dat verhaal over dat de Heer zijn geest zal uitstorten over iedereen die zijn naam zou aanroepen, dat dus wel. En daar heb je nou zoiets, hè? Als je dat allemaal bij elkaar plakt en zegt, het is allemaal in dezelfde tijd. Ja, mooi verhaal, klopt ook, ongetwijfeld. Maar zo werkt het met profetie nou eenmaal niet. Want tijd is bepaald niet het belangrijkste in de profetie. Hè? Het blijkt gewoon dat waar dezelfde omstandigheden zich voordoen, ook inderdaad de profetie op gelijke wijze vervuld wordt. En waar men dus de naam des Heren aanroept, zal men zalig worden. Toen ontstond er dus sinds jaren de discussie over de vraag of Joël 2 nou spreekt over de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort, zal ik maar zeggen, zoals Petrus dat dan min of meer interpreteerde, kennelijk. Of dat Petrus ongelijk had en achteraf gecorrigeerd moest worden dat hij voor zijn beurt gepraat had. Of gewoon bepaalde dingen nog niet wist, omdat diezelfde profetie pas in de toekomst bij de wederkomst van Christus zal vervuld worden. En er zijn er die dat laatste beweren. Die zeggen gewoon, ja, Petrus was niet op de hoogte. Die is later bijgespijkerd door Paulus en toen Petrus wist daar niet van. Maar zo zit het niet. Ongetwijfeld wist Petrus het een en ander niet, maar dat wilde niet zeggen dat hij verkeerd zat of ten onrechte die profetie aanhaalde. Bovendien, wat is dat toch voor een domme discussie? Ik heb er ook wel eens aan meegedaan in die discussie vroeger. Maar nu zeg ik dus, wat is het toch voor een domme discussie? Dus je bent meteen verexcuseerd als je er nog aan meedoet. Nu zeg ik, wat is het toch voor een domme discussie? Want al wie vandaag de naam des Heren aanroept, zal toch de Heilige Geest ontvangen. Dat plaats je toch niet naar de Pinksterdag of naar het eind van de 70ste week. Dat is sindsdien zo. Sinds de opstanding van Christus is dat zo. En dat zal ook zo blijven tot de jongste dag aan toe. Sinds het nieuwe verbond is aangebroken. Al wie de naam des Heren aanroept in geloof, zegt Paulus in Romeinen 10 daarbij natuurlijk, hè, want dat is wat het betekent. Al wie dus een beroep doet op de Heer, zal door hem geholpen worden, zal van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd ontvangen. Kortom, die ontvangt de Heilige Geest. Dat was toen zo, is dan ook zo. Zie? En het is niet aan een bepaalde tijd gebonden. En als hetzelfde principe van Joël ook hier toepassen, dan is er geen enkel probleem. Dat betekent dat hier in Ezechiël 39, of waar was ik? Dat hier in Ezechiël 39, die laatste verse, ook inderdaad op onze bedeling net zo goed van toepassing gebracht kunnen worden. Al heeft de val van Jeruzalem niet plaatsgevonden en al heeft de ondergang van Rusland nog niet plaatsgevonden. Dat maakt verder niks uit. Er staat toch niet uitdrukkelijk dat er twee dingen zijn die met elkaar van doen hebben. Bovendien, die hoofdstukindeling en de indeling in perikopen, dat is ook onder mensen gemaakt. Als je dat een beetje anders indeelt, dan kom je weer heel anders uit, hè? Vers 29 heb ik ook genoemd. Nou, verder zal ik het daarbij laten. Er zijn nog veel meer schriftplaatsen in het Oude Testament die over die verborgene dingen spreken, uiteraard. Maar ik zal het maar laten voor wat het is. En even weer de draad oppakken in Efeze 1. Waar dus in vers 9 en 10 gesproken werd over de verborgenheid van zijn wil, om die bekend te maken. Waarna staat dat het onder andere inhoudt dat wat in de hemel is en dat op de aarde is en hem onderworpen zal worden. Ik ben er straks overheen gegaan, want in Jesaja 65 wordt prompt gesproken, waar we zojuist waren dus, hè, Jesaja 65, wordt prompt gesproken inderdaad over nieuwe hemel en nieuwe aarde. Verband wordt daar ook op een of andere wijze gelegd. Dan vinden we hier uitspraken in Efeze 1. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dat is een aardige uitspraak, maar daar heb je het weer. Het moet ons niet ontgaan dat dat feitelijk een uitspraak is die ook ontleend is aan het Oude Testament, waarbij van Israël gezegd werd dat het tot erfdeel zou worden. Althans, daartoe was het tevoren verordineerd, uitverkoren, geroepen, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. Het is ook precies de gedachte die de apostel Petrus aanhaalt in 1 Petrus 2. Als hij daar zegt: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat is dan de omstreden uitspraak uit 1 Petrus 2. Want dan heb je weer het verhaal van: weet Petrus nou waarover hij het heeft? Spreekt Petrus nou over de gemeente? Of heeft Petrus over het andere zaak? Heeft Petrus het over Israël en over het koninkrijk zoals in de toekomst zal geopenbaard worden? En het enige goede antwoord is dat die vraag er niet toe doet, omdat het geen verschil maakt. In de praktijk maakt het namelijk geen verschil. Hij kan het namelijk over beide hebben. Het doet namelijk niet de zaken waar hij het over heeft. Dat blijkt ook wel, want hij vervolgt met te zeggen... Gij die eertijds geen volk, lo ami, waart... maar nu ami, Gods volk, zijt geworden. Gij die niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Maar via Romeinen 10 wordt die uitspraak van toepassing gebracht op de gemeente. Waar de heer... aan de ene kant te maken heeft met een wederstrevig en tegensprekend en ongelovig volk. En waarbij dat ongelovige volk tot jaloersheid verwekt door lo ami. Dat moet de gemeente zijn, dat kan niet anders. En als Petrus hier zegt, gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami geworden zijt, praat hij toch ook over de gemeente. Waarna natuurlijk altijd nog een geraffineerde vraag is. Maar kijk, dan zegt men, dan moet je eens opletten, er komt een discussie. Dan zegt men, ja, de gemeente, maar de gemeente is weliswaar nu Gods volk, maar de gemeente was toch niet eertijds niet Gods volk? Dat was toch niet zo? De gemeente is toch van oorsprong altijd Gods volk geweest? De gemeente bestaat toch alleen maar uit wedergeboren mensen? Hoe kun je dan van de gemeente zeggen, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt? En dus besluiten sommigen dat de man het over Israël heeft, over gelovigen uitsluitend uit Israël, men bedoelt dan gewoonlijk het Joodse volk, zodat de veronderstelling is dat Petrus helemaal niks weet over de gemeente en denkt nog steeds dat het koninkrijk op aarde zal openbaar worden. Dat is niet zo, dat denkt hij niet. Dat is een misverstand. Hij zegt ook dat hij dat niet denkt. Integendeel. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar deze vraag naar de gemeente was toch niet oorspronkelijk lo ami? Dat is een serieuze vraag, maar die wordt wel beantwoord. De gemeente was oorspronkelijk wel lo ami en dat was wel degelijk Israël. Alleen niet specifiek Joods, maar meer Efraïmitisch. Daar zit hem de clou. Alleen dat vertelt hij er niet bij. Maar als je eerlijk bent, moet je die vraag stellen... De vraag naar aanleiding van Paulus' uitspraak in Romeinen... en de vraag naar aanleiding van Petrus' uitspraak hier... Gij die eertijds geen volk waard, lo ami waard. Is het dan? De heidenen, dat kan niet. Zijn de heidenen dan Gods volk geworden? Dat is toch ook niet zo? Maar het lost zich eenvoudig op door te zien... dat de uitspraken die de man Petrus hier aanhaalt... dat er uitspraken zijn over Israël, wel degelijk... uitgebreid in Exodus 19, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26. Dit staat er bij mij bijgedrukt, dus ik hoef nooit op te zoeken. Staat er gewoon bij. Uitspraken, een volk mij ten eigendom, gij zult een koninklijk priesterdom zijn, of een priesterlijk koninkrijk staat er dan geloof ik. En inderdaad een heilig en een verkregen volk. Uitspraken dus inderdaad al in Exodus en Deuteronomium over Israël, en hier toegepast op de gemeente... En als u zegt, dat gaat zomaar niet, nee, dan zeg ik, nee, gaat het niet zomaar, maar er zijn een heleboel redenen waarom het wel op de gemeente van toepassing gebracht kan worden. De eerste is dat de belofte, zoals die aan Israël gedaan was, een belofte was niet aan een ongelovig volk, maar aan een gelovig volk. En dus slechts een belofte aan de gelovigen uit Israël en niet aan de ongelovigen. Maar aan de andere kant was het ook in het Oude Testament al zo, dat waar heidenen kwamen tot geloof in de God van Israël, traden ze toe tot Israël, of werden ze tot Israël gerekend? Nou, zo is het met de gemeente. Dat is een eenvoudige redenering trouwens. Een eenvoudige redenering dat deze zegeningen aangaande een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, terecht zijn gekomen inderdaad bij degene die God bedoeld had, namelijk de gelovigen. Beginnend bij Israël en eventueel ook gelovigen uit de heidenen die dan aan de zegeningen van Israël hebben deelgekregen. Bovendien is niks verkeerd mee, want God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, dus daar is niks mee mis, dat klopt precies. Maar de andere kant van het verhaal is, dat lo ami waarover gesproken wordt, inderdaad de verwijzing is naar dat deel van Israël wat al... honderden jaren voor Christus, lo ami was, toen het verdween in de Assyrische ballingschap. En daar heeft men de Heer gevonden, officieel. Dat was het land, het volk, waar het evangelie overwegend, en in meerderheid, en zelfs op regeringsniveau, koninklijk niveau moet ik dan zeggen eigenlijk, ingang vond. En dat is maar waar het om gaat. zodat het begin van de gemeente niet zozeer ligt bij Juda, want die verwierp het. Maar het oorsprong en begin van de gemeente ligt inderdaad bij Efraïm, want die nam het aan. En dan klopt het precies. Gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Ami zijt geworden. Gij die eertijds Lo-Ruhama, niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Maar het zijn uitspraken die Petrus ontleent aan het Oude Testament. Uitspraken die gedaan werden trouwens bij het aanbreken van het Oude Verbond. In ieder geval in Exodus 19, dat was de eerste keer geloof ik. Exodus 19, waar de Heer zei in vers 5... Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn, mijn erfdeel, mijn eigendom. Gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Maar wij die in onze dagen ons onderwerpen aan zijn geboden, aan zijn woord, want dan komt het in de praktijk op neer, zijn onderwijzingen. Wij zijn immers zijn eigendom geworden uit alle volken. Uit de heidenen, gemeente uit de heidenen zeggen we dan. Maar vergis je niet, als Israël in de toekomst tot bekering komt, wordt het ook verzameld uit de heidenen, is net zo goed een volk uit de heidenen. En in het verleden was Israël ook een volk uit de heidenen, in deze dagen van Exodus. Daar verandert dus verder niks mee. Maar waar het om gaat is dat hier van Israël gezegd wordt, gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken. En vers 6 van Exodus 19, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Nou, dat kan niet missen. En Petrus haalt het aan, past het toe op de gelovigen van onze dagen en dus op de gemeente. En verklaart ook wat dat koninklijk priesterdom of dat priesterlijk koninkrijk inhoudt. Het houdt namelijk in dat dat koninkrijk of dat priesterdom zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, heeft God ons uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht? Is dan de vraag. Het antwoord is uiteraard ja. Is het ook bedoeling dat wij, dat de gemeente dus verkondigt de deugden van Christus? Want degene die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht is uiteraard Christus. Nou, zijn wij geroepen om de deugden van Christus te verkondigen? Het antwoord is ja, maar de vraag is aan wie? Maar dat staat er hier niet bij. En dat is het aardige van zijn uitspraak hier. Peter zegt wel dat men zou verkondigen, maar hij zegt er niet bij aan wie. En de reden waarom dat er niet bij gezegd wordt, lijkt me ook een duidelijke. Want dat is afhankelijk van op welke bedeling deze uitspraak wordt toegepast. Wordt die toegepast op onze dagen, de dagen van de gemeente? Dan zegt Paulus, nou het is de bedoeling dat nu bekendgemaakt wordt door de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods. Ik hoop dat je begrijpt dat dat dan toch hetzelfde is als het verkondigen van de deugden desgene die ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht geroepen heeft. Hij zegt, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods, maar wat ik oversla is de tussenzin. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Terwijl aan de andere kant duidelijk is dat Israël geroepen is om inderdaad de woorden Gods en het evangelie in het bijzonder te prediken aan alle volken en in de praktijk dus aan overheden en machten op aarde. En daarom staat er niet bij aan wie, want als het op de volgende bedeling van toepassing gebracht wordt, is het op aarde. En als het op onze bedeling van toepassing gebracht wordt, is het per definitie in de hemel. Omdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Nu, aan dat wat in de hemel is, zegt Efeze. En Peter zegt er niks bij, zodat je maar weer ziet dat de veronderstelde tegenstelling tussen Paulus en de apostolische brieven, in werkelijkheid niet bestaat, want dit is niet een tegenstelling. Petrus beperkt zich alleen. En Paulus gaat er gedetailleerder op in en geeft de details van onze bedeling. Waarbij open blijft de details van een volgende bedeling. Maar die hoef je niet uit die brieven te halen, die kun je gewoon uit het Oude Testament halen. Dus dat hoeft er ook niet bij te staan. Maar deze apostolische brieven zijn zodanig geformuleerd dat er inderdaad alle ruimte overblijft om ze niet alleen op onze bedeling van toepassing te brengen, maar inderdaad ook op een volgende. En dat laatste is uiteraard ook uitdrukkelijk de bedoeling, Maar neem niet weg dat ze absoluut niet in strijd zijn met wat apostel Paulus daarover te zeggen heeft. Die tegenstelling, die bestaat niet, ook hier niet. Nou goed, lijkt me een duidelijke zaak. Al die andere schriftplaatsen haal ik niet aan en er wordt in het Oude Testament steeds naar verwezen. En bovendien neem ik maar aan dat de gedachte dat de gemeente een specifieke volk van God is en een koninklijk priesterdom is enzovoort, dat die gedachte wel algemeen bekend is. Maar als er staat, wij zijn een volk, zijn eigendom, zijn erfdeel, dan moet het duidelijk zijn dat een gedachte is die ontleend is inderdaad aan het Oude Testament. Al is ook de gedachte in de eerste plaats dat die uitspraken in het Oude Testament dan toch eerst op Israël van toepassing zijn. Maar dat doet er verder niks aan af. Daar komt trouwens ook de gedachte vandaan dat de beloften die in Israël gedaan zijn, in onze dagen worden toegepast op de gemeente, waarna alleen nog volgende jongste dag, einde van het verhaal. Zo van Israël heeft geen toekomst meer en alle uitspraken over Israël moeten worden toegepast op de kerk. Vandaar die kopjes die je soms boven die profetieën en psalmen, die staan in het Oude Testament. Hè? Zegeningen voor Gods kerk, overwinning voor de kerk en dat soort dingen. Ondergang van de vijanden van de kerk enzovoorts. Dat is ongetwijfeld wel waar hoor, wat er boven staat. Maar pas in tweede instantie, omdat de oorspronkelijke uitspraken niet zozeer gaan over Israël, maar over de gemeente, maar bij nader inzien, is dat verschil helemaal niet zo groot. Maar beide dingen zijn waar en komen in een verschillende bedeling ook aan de orde zullen worden toegepast. Nou, terug naar Efeze dan. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, vers 11. Wij die tevoren verordineerd waren, maar wie was het tevoren verordineerd voor een bepaalde bestemming? Ja, uiteraard Israël, maar hier toegepast op de gemeente. En dat naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Zo van, mag dan zo zijn dat de uitspraken in het Oude Testament letterlijk en kennelijk over Israël gaan. Het neemt niet weg dat in overeenstemming met Gods voornemen en in overeenstemming met de raad van zijn wil, dezezelfde uitspraken van toepassing worden gebracht op ons in onze bedeling. Vers 12, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, om zijn heerlijkheid te prijzen. En je kan niet ontkennen dat het ook een uitspraak is over Israël. Israël was geroepen om de naam Gods te verheerlijken. Alleen in het Oude Testament beklaagt de Heer zich dat dat in de praktijk niet gebeurde en dat om uwentwil de naam des Heeren juist gelasterd werd. Vele uitspraken daaromtrent. Niettemin is Israël daartoe geroepen en zal die functie in de toekomst ook alsnog vervullen, vanzelfsprekend na hun bekering. Maar hier wordt het inderdaad toegepast op de gemeente. Omdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Waarna volgt Efeze 2. Hij heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En Efeze 3. Vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, of zoiets. Want daar zijn we voor. Tot prijs zijner heerlijkheid. Tot verheerlijking dus van God en tot verheerlijking van Christus. En daarna komen we bij Efeze 1 vers 13. In welke ook gij, heidenen, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, want horen en geloven is volgens deze tekst dus hetzelfde, daarom wordt de zin herhaald, hè? Ziet u dat? De zin breekt af en begint opnieuw. Eerste keer met nadat gij gehoord hebt en daarna nadat gij geloofd hebt en dus tot geloof zijt gekomen en eventueel tot gehoorzaamheid zijt gekomen. Maar nadat wij tot geloof kwamen, en dus nadat wij gehoorzaam werden, zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En hoewel het wellicht volstrekt overcompleet is, staat het toch bij der belofte. En de term betekent uiteraard die beloofd was, de Heilige Geest, die beloofd was. Of nog korter, de beloofde Heilige Geest. Maar door deze constructie, waardoor die bepaling of de bijvoeglijk naamwoord tot een zelfstandig naamwoord wordt uiteraard nadruk gelegd op dat woord, belofte. De Heilige Geest, de belofte. Je kunt zelfs makkelijker, nou, ik moet eigenlijk anders zeggen, je zou eerder het woord Heilige Geest uit de zin weglaten daardoor, dan het woord belofte. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de belofte. Er is niks mee mis, want de belofte zou inderdaad vast zijn, omdat zij naar genade is, zegt Romeinen en in het bijzonder Galaten. Maar hier staat, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest. De Heilige Geest die beloofd was. Zodat het feit dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, vervulling is van beloften uiteraard in het Oude Testament. En als ik vraag, waar in de Bijbel werd dan de Heilige Geest beloofd? Zeg dan alsjeblieft niet in Johannes 14, 15 en 16, want dat is wel waar. Dat is wel waar, maar dan ben je lang niet ver genoeg terug. Hè? De Heilige Geest, de komst van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, werd beloofd in het Oude Testament. En die belofte werd nog eens een keer herhaald door de Heer Jezus zelf. En wel om reden dat die Heilige Geest in de praktijk niks anders is dan het leven van Christus, de geest van Christus. En dat is ook wat de Heer uiteenzet in Johannes 14, 15 en 16. Waarbij hij zegt, ik zal de Vader bidden en die zal u de andere trooster zenden. En ik wijs er altijd op dat hij niet zegt, die zal u de trooster zenden. Hij zegt, die zal u de andere trooster zenden, want de trooster is hij zelf. En de andere trooster is hij ook zelf. Alleen in een andere gedaante, mag ik niet eens zeggen, want geest is niet een gedaante. Maar een andere vooruit, hoedanigheid dan. Hè? Vorm gaat ook al niet, dus hoe moet je dat zeggen? Aggregatietoestand, maar dat lijkt me niet goed. Hè? Dus vooruit. In andere hoedanigheid. Dat zei de Heer ook. Hij zei, niet alleen die geest zal in u wonen of in u blijven. Maar hij zei vervolgens ook, ik zal in u wonen en mijn Vader zal in u wonen. Want het blijft nog altijd zo dat de Vader, de Zoon en de Geest één zijn. Of moet je dan zeggen één is? Weet ik nog. Maar de Vader en de Zoon zijn één. God is één. En de andere trooster, de Heilige Geest, is gewoon de Geest van Christus. En de belofte van de komst, zal ik dan maar zeggen voor het gemak, van de Heilige Geest is dus eigenlijk, maar dan wordt die moeilijk, eigenlijk dus niks anders dan de belofte van de komst van de Messias. Maar dan de Messias die zich niet zou vertonen, die zich zou verbergen voor Israël en de wereld, voor alle volkeren, maar die zou wonen in, en ook zou zijn met overigens, de gelovigen in afwachting van de definitieve openbaring van zijn koninkrijk. En bovendien ben ik het nog altijd met Berghoff eens, de omstreden man, de omstreden predikant, deze jaren geleden. Maar die werd de kerk uitgezet omdat hij een boek had geschreven, ik weet niet welke kerk het was. Dat maakt toch niet uit, want je kan me wel zeggen hoe die heet, maar dan weet ik nog niet welke het is. Dus dat geeft ook niet. Maar die werd de kerk uitgezet omdat hij een boek schreef over de Christusregering. Hij noemde dat niet het duizendjarig rijk, dat kon ook moeilijk. Want zo'n boek was zojuist uitgekomen van de hand van Johannes de Heer. Dus dat ging moeilijk, dus dat heet dan de Christusregering, geloof ik. Maar het ging daar wel over. En het eigenaardige was dat hij werd de kerk uitgezet, maar hij zelf schreef daarover. Dat hij niets geleerd had in het boek wat in strijd was met de officiële leer van die bewuste kerk. Maar hij was er wel zich van bewust dat volgens zijn kerk waar hij uitgezet was, mocht hij niet leren en geloven dat de Heer Jezus ooit nog 1000 jaar op aarde aanwezig zou zijn en zijn koninkrijk hier zou hebben. Want dat geloofde de kerk niet, vast officieel, met een of andere stukken is dat vastgelegd. Maar zei Berghoff, dat is ook niet wat ik geloof. Ik geloof wel in dat zijn koninkrijk op aarde zal worden opgericht. Maar punt 1, ik geloof niet dat het 1000 jaar duurt. En dat was dus een andere nuance dan die je normaal gesproken van Johannes de Heer meekreeg. Want die noemt het boek het 1000-jarig rijk. En dan kun je nog 100 bladzijden schrijven over dat het koninkrijk niet 1000 jaar duurt, maar langer. Maar dat helpt niks, want het boek heet nou eenmaal zo. Dus dat helpt niet meer. Als je zoiets uithaalt, dan kan je nooit meer vanaf. Maar goed. Maar Berghoff noemt het ook de Christusregering. En zegt, het duurt ook niet 1000 jaar, het is een eeuwig koninkrijk. Dat zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Dat klopt. Maar hij gelooft dus wel in het millennium. Zolang je maar niet zegt dat het een rijk is. Hè? Maar wel in het millennium, de duizend jaren, maar dan in het Latijn, weet je veel. Goed. Maar dat geloof ik. Punt 1 en punt 2, zei Berghoff. Punt 2 geloof ik ook niet dat de Heer duizend jaar lang zo lichamelijk zichtbaar op aarde aanwezig zal zijn. En inderdaad, dat geloof ik ook niet. Waarom zou hij? Hij heeft een plaats veel hoger, een plaats van waaruit hij net zo goed dat koninkrijk kan besturen. Dat hij bij gelegenheid zich op aarde zal vertonen, dat geloof ik ook. Misschien op de derde dinsdag in september of zo. Dat weet ik niet. Hè? Het zal toch kunnen, hè? Maar goed. Prinsjesdag, lijkt me niet zo gek. Maar dat terzijde, maar dat zou best kunnen, maar dat zegt de schrift zo nergens. Want de schrift zegt dat hij een troon heeft in de hemel en dat hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaar maken. En als er staat, hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dan denk ik nog altijd eerst dat het overdrachtelijk bedoeld is, want zo'n uitdrukking heeft altijd een overdrachtelijke betekenis. Die betekenis is namelijk de belangrijkste. En dat misschien de koning ook nog eens een keer letterlijk op een letterlijke troon een keer gaat zitten, dat is leuk, maar dat is niet strikt noodzakelijk, want de troon is ook maar een symbool. Ik vraag me altijd af hoe vaak de koningin op die troon zit, daar in Den Haag. Een uurtje tijdens het voorlezen van de troonsrede enzovoort. En dan moet ze gauw weg, want trouwens, Klaus houdt het ook zo lang niet uit. Maar goed, dat is weer wat anders. Bovendien is het een beroerd slecht zittende stoel. Dat weet ik, want ik heb er ooit op gezeten stiekem. Maar dat is jaren terug. Dus dat zit ook slecht. Maar waarmee we zien dat het niet om de letterlijke betekenis gaat. En misschien zal de Heer dat letterlijk doen. Maar je vraagt je af, waar haalt hij dan die troon vandaan? Letterlijk. Misschien toch uit Engeland. Er zijn er die dat beweren dan. Maar goed, laat me zitten. Daar geloof ik namelijk niks van. En ik geloof ook niet dat hij duizend jaar lang inderdaad op aarde aanwezig blijft. Met andere woorden, de belofte over de komst, uitstorting van de Heilige Geest, of hoe je dat dan maar noemen moet, is net zo goed van toepassing op de dagen na de opname van de gemeente. Dat kan niet missen, want Joël 2 wordt in het hele samenhang van Joël ook pas ten volle vervuld na de 70ste week van Daniël. Dat is dus in de openbaring van het koninkrijk. Nadat Jeruzalem verwoest is en nadat Israël tot bekering is gekomen enzovoorts. Dus dat kan niet missen. Maar ik zou niet weten waarom het in de duizend jaren ook niet gebeurt. Daar worden mensen geboren. Die zullen toch ook tot geloof komen, mag je aannemen. En als ze tot geloof komen, ontvangen ze de Heilige Geest. Worden ze wedergeboren namelijk. Niks bijzonders aan. Maar het is een belofte die weliswaar gedaan is aan Israël, maar zeker niet tot Israël beperkt is. Bovendien, de meest bekende schriftplaats over de Heilige Geest is uiteraard die van Joël 2. En daar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En sommigen haasten zich te zeggen, ja, alle Joods vlees, want daar gaat het over, of alle Israëlitisch vlees. Maar dat staat er niet, alle vlees. Alleen op voorwaarde van geloof, dat het daar genoemd wordt in de eerste plaats in verband met, maar eigenlijk naar aanleiding van de geschiedenis van Israël, de profetieën van Israël moet ik dan zeggen natuurlijk, toekomstige geschiedenis, dat is een duidelijke zaak. Maar dat wil niet zeggen dat het daartoe ook beperkt wordt, integendeel. Kortom, de Heilige Geest die beloofd is, is niks anders dan de belofte van de komst van de Messias en daarmee de belofte van het Nieuwe Verbond. En hoe heet het Nieuwe Verbond? Onder andere in het Nieuwe Testament. Bediening des geestes. 2 Korinthe 3, des geestes. Of Romeinen 8 dan maar. De wet van de geest des levens. Nieuw verbond. Heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde des doods. Oude verbond. Kan niet missen. Dus de belofte van de geest is niks anders dan de belofte van de komst van de Messias. De komst van de Heilige Geest. De komst van eeuwig leven. Daar komt het op neer. Opstanding uit de dood, de belofte van wedergeboorte, dus feitelijk ook, maar meer in het algemeen, de belofte van het nieuwe verbond als zodanig. En daaraan hebben wij inderdaad deel gekregen. Daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de koffie. Ja. Wij waren bij Efeze 1, bij de uitspraak in vers 13... in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid geloofd hebt, nadat gij tot geloof zijt gekomen, betekent het uiteraard, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, de beloofde Heilige Geest. Maar zoals gezegd, Heilige Geest is gewoon eeuwig leven, daar komt het op neer, het leven van Christus. En waar men dat leven ontvangen heeft, is men dus verzegeld. Verzegeld misschien wel op twee manieren. De ene manier is natuurlijk die van veiligstellen, zekerstellen, waarmerk erop, enzovoort. En dat merk hebben wij gekregen uiteraard. Dat wil zeggen, als wij onvergankelijk leven hebben ontvangen, kunnen we het ook niet kwijtraken. Het is ook eeuwig leven, omdat je het ook niet kunt kwijtraken. Je kunt het niet verliezen. Als je leven is, en het is eeuwig leven, dan kun je het dus niet kwijtraken. Want dat zou betekenen dat het leven sterft, hè? Daar komt het op neer. Dat kan dus niet, vandaar dat het ook inderdaad verzegelen heet. De gedachte die bovendien achter verzegelen zit in de Bijbel, is die van verbergen. En dat is misschien de reden waarom de term hier ook zo gebruikt wordt. Want op onze bedeling kan het zo van toepassing gebracht worden. We hebben niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar ons leven is ook met Christus verborgen in God. De letterlijke uitdrukking uit Colossenzen 3. En verder vinden we verzegelen in de Bijbel in verband met een boekrol die verzegeld wordt, of in verband met een graf dat verzegeld wordt. En in beide gevallen wordt er dus ook inderdaad wat verborgen. De inhoud van het boek dan wel de inhoud van het graf. En als wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, zijn wij dus inderdaad verborgen en daarmee veilig gesteld. Het heeft iets te maken met schuilplaatsen en dat soort dingen meer, hè? Maar in ieder geval, de Heilige Geest, en staat er uitdrukkelijk bij, is de Heilige Geest die beloofd was. En dus niet alleen beloofd in het Johannes-evangelie waar de Heer dat aankondigt, of in Lucas, maar daar staat het niet eens. Er staat gewoon, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge of zoiets. Maar inderdaad, profetieën in het Oude Testament. Dan moet duidelijk zijn dat het Oude Testament over het algemeen spreekt over de komst van de Messias, de komst van het zaad van David, de zoon van David, de zoon van Abraham, misschien wel de zoon van Adam, al zou je daar nog uitgebreider naar moeten zoeken. Niettemin, we vinden ook de variant van dat niet alleen dat de Messias zal komen, maar dat inderdaad de Geest zou komen in de zin van eeuwig leven. Al staat het er niet uitgebreid bij altijd, maar als je de uitdrukking zo neemt zoals die in Efeze staat, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, beloofde Heilige Geest, dan vind je die in het Oude Testament zo letterlijk precies terug. Bijvoorbeeld in Ezechiël, maar daar was ik al. 39 dus. Daar was ik al. Omdat daar die uitspraken stonden over, ik had mijn aangezicht voor hen verborgen. Vers 23, 24, 25 enzovoorts. En dan vers 28, dan zullen zij weten dat ik de Heer hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten onder de heidenen. Uitspraak over Israël, maar net zo goed een uitspraak over de gemeente uiteindelijk. En dan staat er in vers 29, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, daar hadden we het dus over. Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. En die beide dingen, die van die verberging en die van die geest, vinden we samengenoemd hier in Efeze 1 en daar toegepast op de gemeente. Ja, ik sta te denken, er is nog meer wat toegepast wordt in Efeze, maar het is een ingewikkeld verhaal, dus ik laat het maar gewoon even voorbij gaan. Misschien kom ik er nog ooit eens op terug. Maar inderdaad, de geest uitgegoten over het huis Israël staat er. En dan lezen we weer verder in Romeinen 9. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog zijn zij allen Abrahams zaad, omdat ze Abrahams kinderen zijn of iets dergelijks. Het is maar wat je onder Israël wil verstaan, maar dat kan heel goed onder verstaan worden de gemeente. Let ook op dat er staat de geest uitgegoten, dan veronderstelt de geest één vloeistof te zijn. En dat is natuurlijk weer zo, omdat vloeistoffen weer de uitdrukking zijn van geestelijke dingen. Want vloeistoffen zijn nog net zichtbaar, dat wel, maar hebben geen vaste vorm. Ze worden in een vat gegoten. En de mens wordt ons in de Bijbel voorgesteld nou eenmaal als een adenvat, dat gevuld wordt eventueel met geest, maar eventueel met een vloeistof, zoals daar kan zijn water. Maar de kans is groot dat het verandert in wijn. Toch? Want water is een beeld van het woord van God, waarmee wij ons laten vullen. Maar het zal veranderen in wijn, want wijn is een beeld van de geest, namelijk leven. Eeuwig leven. Het bloed van het leven dus. Het bloed des Nieuwe Testaments, het bloed van het Nieuwe Verbond. Kan ook zijn olie, vanwege de vettigheid, want de vet staat inderdaad voor zegeningen die de Heer geeft. Maar olie, zei ik, als beeld van de geest, want olie staat voor inderdaad vettigheid. En vettigheid staat sowieso voor zegeningen. Olie ook in de Bijbelse zin is olie die nogal vluchtig is, die geur verspreidt. En dat is dus ook allemaal een beeld van geestelijke dingen. En dus heet het, ik heb het uitgegoten. Die term wordt ook veel vaker gebruikt hier, maar daarna hebben we de uitspraak natuurlijk uit Joël 2, de meest bekende waarschijnlijk over de komst of uitstorting van de geest. Waar inderdaad staat in vers 28, en daarna zal het geschieden in de laatste dagen, zegt Petrus. Daarna, in de laatste dagen betekent dat. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten, daar heb je me, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Met de uitspraak van vers 32. Dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En Paulus zegt ervan dat al betekent niet alleen alle Joden, maar dat betekent alle mensen, wie het maar zijn. Want God is niet de God der Joden alleen, enzovoorts. Maar dit is de bekendste profetie over de komst van de geest. En die worden ook inderdaad door Petrus gebruikt op de bekende Pinksterdag. Dan hebben we natuurlijk nog Zacharia. Dat is ook een heel bekende. Toch wel. Maar die wordt daar ook in verband gebracht met Israël. Net als die van Joël. Want in Zacharia 12 lezen we over Jeruzalems redding. Dat staat erboven. En er wordt gesproken over een herstel van het huis van David. Vanaf vers 8 in elk geval. Maar dan staat er in vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En genade zeg ik altijd van, is niet alleen gewoon de aanduiding van genade, barmhartigheid enzovoort. Maar in meer brede verband is het de aanduiding van het nieuwe verbond. Het is tegenovergestelde van wet immers. Dus de geest der genade, de geest van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond heet de wet van de geest des levens. In Romeinen 8, vers 2. Dus inderdaad, er wordt geest aangekondigd en tegelijkertijd het nieuwe verbond. Maar genade en het nieuwe verbond zou komen door de komst van de Messias. Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Degene die gezeten is op de troon der genade. Aan de rechterhand der majesteit in de hemel. En hoe dat allemaal heten mag in het Nieuwe Testament. Maar hier wordt die genade in verband gebracht met de geest. Maar die geest is ook gewoon Christus. Het leven van Christus, de opgewekte Christus. Christus en de kracht van zijn opstanding is ook wel aardig, die uitdrukking. Want geest en kracht zijn ook begrippen die nogal eens met elkaar verbonden worden. Maar het wordt hier inderdaad letterlijk toegepast op Israël. Niettemin wordt het op de gemeente toegepast in het Nieuwe Testament. Ik zal over de inwoners van Jeruzalem, net als in Joël 2 dus, uitstorten, net als in Joël 2 uitgieten, de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Waarmee we inderdaad weer terechtkomen bij de uitspraak van dat die verborgene dingen zouden geopenbaard worden, want de Heer zelf, die zich verborgen hield, zal zich laten vinden, zal zich openbaren aan degene die hem aanroepen. Dat is nu zo, in een zeker opzicht, en in de toekomst zelfs in de meest letterlijke zin. Zo, dat zal dan vervuld worden. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En dan zeggen wij natuurlijk, dat gaat over de Heer Jezus die ze eerst gekruist hebben. Maar laat ik er dan voor de aardigheid maar eens op wijzen. Dat als wij dat niet wisten uit het Nieuwe Testament, zouden wij het vermoedelijk hier ook niet in lezen. Mij, die zij doorstoken hebben, hoezo doorstoken? En alleen al het idee dat het letterlijk bedoeld zou kunnen zijn, is wel erg ver gezocht. Toch? Als de Heere, die Heere, die, de God van Israël, want die spreekt hier, hè? Volgens vers 1, de last van het woord van Jehovah, het woord des Heeren, over Israël. En die zegt dan, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, want er komt niemand op de gedachte dat het wel eens letterlijk bedoeld zou kunnen zijn. En toch is het letterlijk bedoeld. Onder andere dan. Maar ze zullen hem dus ook letterlijk aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over hun enige zoon, natuurlijk. De geliefde enige zoon namelijk. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk hem bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Alsnog, het is een beetje uitgestelde rouw, denk ik dan. Maar niettemin zal in de toekomst gebeuren. Terwijl aan de ene kant sprake is van de geest die aan Israël gegeven wordt. De wedergeboorte van Israël dus. De wedergeboorte ook van het huis van David. Vanzelfsprekend denk ik dan altijd. Wedergeboorte van Jeruzalem. Want het is of wordt herbouwd. Maar niettemin is er ook rouwklagen. Zoals aangekondigd in de verdere verzen van dit hoofdstuk. Het zal duidelijk zijn dat ook hier deze dingen in verband gebracht worden, net als in Joël, met het einde van de 70ste week van Daniël. Want een paar versen verder, in hoofdstuk 14 van Zacharia, hoofdstuk 14 vanaf vers 1, wordt gesproken inderdaad over de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarna in vers 4 de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En zo zullen ze hem aanschouwen die zij doorstoken hebben, vervolgens. Uiteraard. Maar ik wil maar zeggen, ook hier staat die profetie over die geest in verband met het einde van de 70ste week. Maar, ik moet er wel bij zeggen, nog in Joël, nog in Zacharia wordt de term ook maar gebruikt. Wij weten dat de gebeurtenissen die hier beschreven staan dan zullen plaatsvinden. En daardoor worden al deze profetieën daarmee in verband gebracht. Maar in Zacharia zelf en in Joël zelf staat dat er niet zo expliciet bij. En dus kunnen deze uitspraken net zo goed van toepassing gebracht worden op onze dagen, bovendien wij leven in de dagen waarin Jeruzalem verwoest is. En als je de uitspraak over zijn voeten zullen staan op de Olijfberg niet al te letterlijk neemt, dan kom je bij de gedachte die ik al jaren naar voren breng, namelijk dat de Olijfberg een beeld is van de gemeente in onze dagen. Een berg, een hoge plaats en dus eigenlijk een koninkrijk, maar dan buiten Jeruzalem en niet in Jeruzalem, buiten de lege plaats dus. De hele situatie van de Olijfberg, met die ezel op de Olijfberg, uit Zacharia 9 overigens, en met het huis van Lazarus en Maria en Martha op de Olijfberg, is allemaal een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En je kunt dus net zo goed de uitspraken over de verwoesting van Jeruzalem in vers 1 en 2 in verband brengen met de verwoesting van Jeruzalem zoals die aan het begin van onze bedeling heeft plaatsgevonden. Nou ja, in het jaar 70 dan. En de uitspraak over de Olijfberg kun je in verband brengen met onze bedeling als zodanig. Ik ben er stellig van overtuigd dat daar gemeentelijke waarheid in verborgen ligt. Al maakt dat voor ons niet uit. Wij hebben nieuwtestamentische brieven en daar vinden wij gemeentelijke waarheid. En voor wat de toekomst betreft wenden wij ons tot de oudtestamentische profeten uiteraard. Maar neem niet weg dat net zo goed gemeentelijke waarheid in deze brieven of in deze boeken bij deze profeten verborgen is. Overigens, ook in hoofdstuk 14 wordt gesproken over de uitstorting van de geest, al zijn wij niet gewend het zo te lezen, maar er staat namelijk in vers 6 en 7 dat de zon niet meer ondergaat. Nou geloof ik dat dat letterlijk van toepassing is op de dagen waarin het koninkrijk openbaar zal worden. Maar wij leven toch ook in een tijd waarin de zon niet ondergaat. Waarin wij in het licht wandelen, waarin het dag is. En waarin wij dus niet slapen of dronken zijn. Maar waarin wij waakzaam zijn en nuchter enzovoort. Dus 1 Thessalonicenzen 5. Nou, of Efeze. Maar dan ook Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat ligt gaat niet meer onder. Kan net zo goed. En dat is misschien nog wel makkelijker om het zo te verklaren dan om het letterlijk te verklaren. Zo van, de zon gaat niet meer onder. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Enzovoort. De klok loopt wel door, maar de zon gaat niet onder. Nee, die beschrijft een kringetje aan de hemel, zo zit het gewoon. Dan verdwijnt niet onder de horizon. Er is niks bijzonders, dat gebeurt nou op de Polen. Niet in Polen, op de Polen. Ja, goed. Alle twee de Polen, ja. Goed. En bovendien staat er dan in vers 8 van Zacharia 14... Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Maar waar is levend water een beeld van? Heb ik eens nagevraagd aan St. John. De heilige Johannes heet hij in Engeland, hè. Levende water. Ja, in elk geval. Ja, dat is altijd goed. Ja, dat is goed. Rekening goed. Ik heb hier Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Nou, De dag na het Loofhuttenfeest dus eigenlijk. De grote dag van het feest. De achtste dag is dat, van het Loofhuttenfeest. Stond Jezus en riep, stond hij dus te roepen, want dat betekent zoiets. Zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, Jesaja 12 vers 3. Stromen van levend water zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste vloeien. En het is een foutje van de vertalers, want het woord zijn had met een hoofdletter gemoeten. Of ze hebben het niet begrepen, zo zal het dus wel zitten. En achter gelijke wijze de schrift zegt, had ik dan voor alle duidelijkheid maar een punt, dubbele punt gezet, want dan wordt het wat duidelijker van. Er komen geen stromen van levend water uit de buik, uit onze buik, omdat we in hem geloven. Maar hij is degene die stromen van levend water zou voortbrengen. En als wij in hem geloven, hebben we deel aan het water. Water uit de rots. Of via andere visioenen, wateren van onder de drempel, de dorpel van de tempel of zoiets. Dan wel water van onder de troon van David. In de diverse visioenen. Maar stromen van levend water, u weet wel, ik ken een rivier en haar heerlijke vloed. Hoe heet het lied ook weer? Stroom van water. Maar wat is het een beeld van? Levend water staat erachter. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Want onder ons gezegd, de verheerlijkte Jezus is in de praktijk niemand anders dan de Heilige Geest. En als Jezus nog niet verheerlijkt is, is er dus geen Heilige Geest. En niet alleen hij sprak dat over de Heilige Geest, want was gelijkerwijs de schrift zegt, dubbele punt. Dat betekent dat dus ook Jesaja 12, want daaruit is geciteerd, spreekt over de Heilige Geest. Maar goed, zover was ik niet. Ik was hier nog even in Zacharia 14 vers 8. Dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En uit de rest van het vers zou je denken, nou dan gaat het toch over letterlijke dingen. Maar het neemt de overdrachtelijke betekenis niet weg. De helft naar de Oostzee, de andere helft naar de Achterste Zee. Zomers en winters enzovoort. Maar heel de gedachte is, het blijft licht in vers 7 en in vers 8. Er blijft water, continu, niet gebonden aan enig seizoen. En dat is in sommige landen normaal gesproken wel eens anders. Hè? In de droogtetijd zijn alle rivieren droog. En als het regent, dan is er ineens water weer in overvloed. Maar hier staat, het is er altijd, omdat het een beeld is in beide gevallen van eeuwig leven. Altijd licht, altijd leven, altijd water. Het had Johannes kunnen zijn die schreef. Hè? Met zijn synoniemen altijd. Maar goed, ik laat Zacharia 14 dan maar los en ga dus nog even naar Jesaja. In de eerste plaats dus inderdaad, Jesaja 12. Jesaja die de bijnaam draagt, de evangelist onder de profeten. Waarmee men vermoedelijk andere profeten tekort doet, maar niettemin is het een correcte uitspraak. Jesaja 12, waar staat... in vers 1. En te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar hou daar niet op met lezen. Nooit een vers half citeren. Je krijgt zulke vreemde dingen. Ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Dan heb je de troost weer. Nieuwe verband. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Vertrouwen is hetzelfde als geloven. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm en hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Nou, dat heb je nou zoiets. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult u diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Want men is geroepen om te verkondigen de deugden desgene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar net zo goed de gemeente, om te verkondigen aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Volstrekt hetzelfde. Maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zijn bekend op de ganse aardbodem. Maar deze uitspraak van gij die zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils is een uitspraak over de Heer zelf, de fontein des heils. En uit zijn binnenste zal levend water voortkomen. En als u zegt, maar fonteinen staat toch in het meervoud, dan zeg ik, ja, maar dat is een ander verhaal. Dat is het verhaal van dat alle uitspraken over Christus in het Oude Testament, de opgewekte, de Christus, de opgewekte, dat al die uitspraken in het Oude Testament over Christus tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. Want dat is het lichaam van Christus. En als Israël tot geloof komt in de toekomst, zal het water scheppen inderdaad uit de fonteinen des heils. Had ook fontein des heils kunnen zijn, dan is het Christus. En als fonteinen des heils zijn, is het Christus inclusief de gemeente. Maar er verandert dus niks mee. En de Heer Jezus haalt het vers aan in Johannes 7 en verklaart het meteen. En past hem dus inderdaad op zichzelf toe. Stromen van levend water uit zijn binnenste. Want hij is die fontein des heils. Maar levend water is gewoon de geest, zodat je hier ook een profetie hebt over de komst van de Heilige Geest. Hetzelfde geldt ook voor Jesaja 55. In die buurt waren we trouwens al. We waren al in 53 en in 54. En nu komen we in 55 vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Wat zei de Heer ook weer? Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Maar de Heilige Geest was nog niet. Waar komt die Heilige Geest dus vandaan? Uit de Heer zelf. Kom tot mij. Hij is dus die fontein des heils. Het klopt precies. En hier staat, o alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Want het gaat hier om twee verschillende zaken bij elkaar. Om de zaligheid namelijk. Maar aan de ene kant via de melk. De zaligheid in verband met het geopenbaarde koninkrijk. En de wijn in verband met de verborgene dingen nog. Het verborgen leven enzovoorts. Maar niettemin, het nieuwe verbond, er staat er ook boven. Uitnodiging tot Gods genadeverbond. Vele kerken hoor je daar niet veel van. Maar hier heb je dan tenminste nog een uitnodiging. Maar inderdaad, over de geest, want daar gaan die wateren over volgens Jesaja 12 al. Hetzelfde vinden we ook in Jesaja 43. En dan neem ik maar gewoon de profetieën, want kijk, de typologie gaat natuurlijk nog veel verder. Dan gaat het altijd over wateren. Ismaël in de woestijn zonder water, om maar eens wat te noemen. Elia in de woestijn zonder water. Israël in de woestijn zonder water en het wordt uit de rots geslagen. Tot tweemaal toe, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Water uit de steenrots, dat is altijd hetzelfde. En nu komen we weer in, wat zei ik, Jesaja, wat zei ik, nee, 43 zei ik, ja. Jesaja 43 vers, ik vind het hier ergens staan. Vanaf vers 19 dan maar. Of vers 18. Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Want één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is. Maar dat was Filippenzen en daar zijn we nou niet mee bezig, hè? Maar het is wel hetzelfde. Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Ziet, ik zal wat nieuws maken. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar dat is 2 Korinthe en daar hebben we het nou ook niet over. Maar je ziet al die brieven citeren constant, ook zonder dat je er erg in hebt. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Daar heb je hem, water. Het gedeerte des velds zal mij eren, de draken, wat het maar wezen mag. Leuk probleem geweest voor de vertalers, denk ik. Dan kun je altijd nog met draken vertalen, want die bestaan toch niet, hè? Dan kan niemand zich een baan afvallen, hè? Maar de draken en de jonge struisen. Ik lees het altijd met overslaande stem. De jonge struisen. Want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis om mijn volk, om Ami, mijn uitverkorenen drinken te geven. Maar de hele gedachte is die van de uitstorting van de Heilige Geest, eeuwig leven, aan hen die inderdaad dood zijn door de misdaden en de zonde. waarin zij wandelen. En inmiddels eertijds gewandeld hebben. Maar dan ben ik wel in Efeze. Een half hoofdstukje verder natuurlijk, hè. Maar dat gaat over water. Maar in werkelijkheid, het water wordt genoemd, maar het gaat in werkelijkheid uiteraard over de geest, het leven van het nieuwe verbond. Het wordt trouwens herhaald in hoofdstuk 44, vers 3. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest, alsjeblieft, op uw zaad gieten. Dus als je het wat vergezocht vond dat ik water lees en zeg dat dat de belofte is van de Heilige Geest, stond dus niet alleen in de verklaring van de Heer in Johannes 7, maar hier staat het ook gewoon. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. En zijn uitspraken die weliswaar op Israël van toepassing gebracht zullen worden in de toekomst, maar die net zo goed van toepassing gebracht zijn op ons. Want wij die geloofd hebben in het woord der waarheid, het evangelie van zaligheid, wij zijn verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Wij zijn verzegeld. Er staat trouwens ook gij, hè? Ook gij, niet alleen het Joodse volk dus, of niet alleen gelovigen uit de Joden, zoals het later in Efeze 2 uiteengezet wordt, maar net zo goed uit de heidenen, ook gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Want er was niet alleen beloofd aan Israël of wat er voor door moest gaan, maar aan een ieder die gelooft. Waarna de geest het onderpand is uiteraard van onze erfenis tot de verkregene verlossing. De gedachte is gewoon, waar wij dit eeuwig leven hebben ontvangen, zit er niks anders op dan dat wij ooit nog van dit sterfelijke lichaam verlost worden. En dus is de geest het onderpand van onze toekomende erfenis. Het feit alleen dat we wedergeboren zijn, is de garantie vanzelfsprekend voor dat ook ons lichaam verandert dan wel wedergeboren zal worden. En dat heet dan inderdaad de verkregene verlossing hier, of het heet de toekomende verlossing, of het heet gewoon de verlossing of verandering van ons lichaam. Er zijn ook talloze termen voor, hoewel wij gewoonlijk slecht spreken over de opname van de gemeente, helaas. Want dat is nou niet de meest gebruikte term voor hetzelfde. Maar niettemin is het dat, hè. Dat is in de toekomst waarin ook ons sterfelijke dan wel vernederde lichaam veranderd zal worden. Daar zullen we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor het voorrecht dat wij uw kinderen mogen zijn uit de rijkdom van uw genade. Dat we ons bewust mogen zijn dat we deel hebben gekregen aan zegeningen die u tevoren beloofd hebt en die inderdaad aan ons vervuld worden ook in onze dagen en vervuld zullen worden ook in de toekomst. We danken u dat wij die verre waren en wat nabijgebracht zijn. En dat we deel hebben gekregen aan de verkiezing van uw genade en mogen behoren tot dat overblijfsel, dat overblijft op grond van geloof. En we danken u daarom dat er bij u geen aanneming des persoons is, dat u niet de buitenkant aanziet, maar dat u de hart aanziet. We danken u daarom dat we door geloof deel hebben gekregen aan de vervulling van deze zegeningen die u vanouds beloofd hebt aan Abraham, Isaac en Jacob en aan Israël. En dat wij in onze dagen op bijzondere wijze daaraan deel hebben gekregen. En zelfs op een hoger niveau dan ooit tevoren geopenbaard was. Wij danken u daarom dat u ons burgers gemaakt hebt van de hemel zelf. Dat u ons met Christus hebt opgewekt en zelfs met hem gezet hebt in de hemel. En voor ons een hemelse erfenis in het vooruitzicht hebt. Wij danken u daarom dat ook onze wandel nu in de hemel mag zijn. Dat we ons bewust mogen zijn van onze verbondenheid met deze hemelse dingen. Dat we deel mogen hebben aan de Heer Jezus Christus en daardoor in hem ook meer dan overwinnaar zijn. Op de zonde, op de dood, op de wet en op heel deze oude wereld. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En mogen leven uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We willen u vragen of u ook uw woord aan onze harten wilt zegenen en bevestigen. Omdat we mogen opgebouwd worden in het geloof. Omdat we standvastig zouden blijven ook. En inderdaad zouden wandelen in het licht gelijk onze heiland in het licht is. Wilt u zo met ons zijn ook in de dagen die voor ons liggen. Ons bewaren van de boze. Om Christus wil en uit genade. Amen.